Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Suze McLean-Pont. Suze, je bent scheepsbouwkundig ingenieur, traumatherapeute, life- en businesscoach. En meer dan 23 jaar geleden startte je met ondernemen voor hele grote innovatieprojecten binnen allerlei internationale bedrijven. Op dit moment geef je retretes, je biedt 1-op-1 coaching, je hebt een community, een academie en binnenkort ga je ook je kennis delen voor studenten. Je spreekt over het leven, over leiderschap, over jezelf zijn en wat het van ons vraagt en wat dat betekent. En wat het ook betekent in onze maatschappij. Een echte verandering, zeg jij, begint niet met het delen van wijsheid of het doen van de juiste dingen, maar echte verandering begint gewoon te zijn wie je zelf bent vanuit je ziel. Daar wil ik straks heel graag meer over horen. Hartelijk welkom, Suze.
Dank je wel, Boukje. Fijn om hier te zijn.
Ja, leuk dat je hier bent. Ik zei het eigenlijk expres al in het begin, dat je scheepsbouwkundig ingenieur bent. En dat vond ik meteen zo grappig toen ik dat hoorde. Toen dacht ik, een dame die dat doet. En je bent wel een hele andere weg gegaan, daar komen we later op. Maar ik vind het heel leuk en ik ben daar nieuwsgierig naar van, hoe ben je tot scheepsbouw en ingenieur die richting gekomen?
Ja, dat is heb je even.
Ja.
Het is eigenlijk een voor mij heel logisch verhaal. Maar dan moet ik eigenlijk helemaal beginnen bij het begin van mijn leven al op een bepaalde manier. Mijn ouders, zeg ik wel eens, hebben een tweedehands wereldoorlog trauma. Dus zij zijn zelf aan het einde van de oorlog geboren en net daarna. Maar hun ouders hebben afgrijzelijke dingen meegemaakt. En door hun jeugd hebben mijn ouders daar middenin hele ingewikkelde dingen gehad. Dus tot ik 7 was, was er dag en nacht ruzie bij ons. Nou, dat zullen mijn ouders zo vermoedelijk niet zeggen, maar zo heb ik het echt ervaren. Mm-hmm. En het was voor mij heel onvoorspelbaar, heel onveilig. En mijn vader hield van zeilen. En wij werden iedere zomer meegenomen op de boot en wij moesten mee. Maar dat was ook de plek waar ik echt goed contact met mijn vader had.
En het was iedereen misschien gewoon wat relaxer.
Ja, ik weet niet of mij achteraf gezien of dat nou voor mijn moeder de meest ideale plek was. Maar daar was er gewoon, met mijn moeder was contact sowieso wat lastig. Mijn moeder heeft wat hechtingsdingen meegenomen uit haar jeugd. En die was er. Echt. En achteraf gezien kan ik zien hoe ongelooflijk liefdevol ze er was. Maar emotionele veiligheid heeft zij niet op die manier meegekregen. Mm-hmm. En mijn vader was dag en nacht aan het werk.
En op de boot en was hij eindelijk even.
Was hij er? Was hij gezellig? Was hij niet aan het werk? Ja. Dus dat was eigenlijk van kleins af aan een wereld waar het leuk en fijn was. Er waren vast ook, als ik erop terugkijk, allerlei andere dingen. Maar ik ben dat blijven doen.
Was het elke zomer en daarbuiten?
Elke vrije dag.
Okay.
Ja. Elke dag dat het kon.
Oh, heerlijk, ja.
En toen ik 14 was, ben ik zelf gaan zeilen op platbodems.
Grote boten,
ik heb op hele kleine bootjes wedstrijden gezeild. Op Optimistjes, mm-hmm, en andere bootjes. En dat was een wereld die ik begreep, waar ik me thuis voelde. Ik kon het ook heel goed. Daar durfde ik mezelf te vertrouwen. En ik weet niet of je wel eens gezeild hebt, maar op zee is er echt een soort wereld op zich.
Ja.
En tenzij je bereid bent op moord of zelfmoord, word je wel geaccepteerd.
Ja, en je bent ook gewoon weg van de bekende wereld. Zeker. Precies. Als je wat verder op zee bent.
Precies. Ja. En de hele vraag of jij leuk bent of niet, doet er gewoon niet zoveel toe. Als je doet wat het schip van je vraagt, ontstaat er wel een plek waar jij ook kunt zijn aan boord. Ik heb zo bijzonder, de eerste echt grote reis die ik meemaakte, was op een tall ship, een driemaster.
Ja.
En ik weet nog heel goed, ik kan me nog echt herinneren, dat het moment dat ik daar aan boord stapte, waren er 4 of 5 mensen die ik niet goed kende. En ik kende niemand goed. En ik dacht, oh, gadver, ik wil niet 2 weken met jou zonder haven. Ik kan me dat nog echt voelen in mijn lijf.
Ja, want je zit dan ook al die 2 weken bij elkaar.
Je kan geen kant op. Ja. Nee, precies. En 5 dagen later waren dat mijn beste vrienden. De verhoudingen verschuiven alsmaar. Je leert andere dingen van elkaar kennen. Het gedwongen met elkaar moeten samenleven op zee, waar je niet weg kunt, dwingt je ook om heel erg meegaand met anderen te worden. maar ook heel erg accepterend naar jezelf te worden.
Ja, en ook goed samen te werken.
Precies, precies. En die wereld was de enige wereld waarin ik mezelf kon toestaan om gewoon mezelf te zijn. Dus toen ik voor een studiekeuze stond, ik vond alles interessant. Hè? Tussen Engels literatuur, sterrenkunde, rechten, scheepsbouw, ik kon niet kiezen.
Heb je loodjes getrokken? Of?
Nou, zo ongeveer. Ja. Maar scheepsbouw was...
Maar er zat toch een stuk liefde. En,
ja, die bootjes. Mm-hmm. Ik weet niet eens of ik nou ingenieur wilde worden, maar ik die bootjes, die wereld, die begreep ik. Mm-hmm. Dus daar wilde ik graag aan werken. En we hadden het hiervoor al even over. Het is gewoon een fijne, prettige mensen zijn. Het trekt goed volk aan.
Ja, leuk.
Ja.
Dus dat ben je gaan doen?
Dat ben ik gaan doen.
En met ook eigenlijk, je zegt uit interesse en omdat je daar je gewoon heel fijn voelde. Maar wilde jij ook echt daarin verder later? Als dat,
Nou, het was heel dubbel. Op mijn 18e wilde ik eerst naar de marine.
Oh, ja.
Want toen ik... 13 was overleed mijn opa. Dat was mijn grote held. Mm-hmm. Nou, die had in de Tweede Wereldoorlog van alles meegemaakt. Hij was militair. En ik wilde ook militair worden. Tot ik op mijn 18e erachter kwam dat dat ook betekende dat je mensen moest doodmaken. Dat mm-hmm. vind ik heel dom van mezelf dat ik dat niet bedacht.
Nee, maar ik wilde eerst naar de KMA ooit. En toen was ik naar een open dag gegaan. En ik dacht dat we altijd door dat bos gingen rennen. En zo, dat was dan één keer in het jaar. Dus ik had er ook een heel romantisch beeld bij.
Ja. Ik had het romantische beeld dat ik daar mijn opa weer zou vinden. Nou, ja. Toen kwam er zo'n hele grote officier en die zei... Ja, wij blazen hier ook schepen met 350 man op. Ja, dat was niet zoals hij het zei. Hè? Maar,
nee, maar dat hoort er ook bij. Ja.
Toen kwam dat ineens heel erg bij mij binnen. En toen dacht ik, oh... Nou, toen wou ik met de handhouten bootjes restaureren. In Engeland zat een opleiding. Dat wou ik heel graag doen. Maar ik heb een hele slechte rug, een behoorlijke rugafwijking. Dus dat ging ook niet door. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dan maar scheepsbouw. Ik ben hoogbegaafd, dus ik kon eigenlijk elke studie wel kiezen. Ik dacht, nou, dit vak kan ik in ieder geval later nooit meer bijleren. Dus laat ik dan vanaf, maar gewoon naar de HTS gaan.
Vanaf computer of vanaf thuis, ik bedoel, zoiets. Omdat je echt in de praktijk dat moet doen.
Ja, in de praktijk met mijn handen werken, dat zat er niet in. De marine zat er niet in, mm-hmm. althans om morele redenen, mm-hmm. niet meer in. Nou, naar de koopvaardij we ook niet met 5 man... Op een groot schip, daar had ik helemaal geen zin in. In de zeilvaart dacht ik, ja, daar ga je, dat weet mm-hmm. ik ook niet. Dus ik ben maar naar de HTS gegaan. Mm-hmm. Daar heb ik een fantastische tijd gehad, de eerste 2 jaar. En toen kwam mijn vriendje in het ziekenhuis. Die werd aangereden door een auto.
Oh jee, ja.
Toen heb ik 1,5 jaar pauze genomen uit mijn studie. En toen was ik helemaal de weg kwijt. Toen dacht ik, oh jongens, wat doe ik op die HTS? Waarom ben ik scheepsbouw gaan doen? Mm-hmm. Ik werkte bij de Story. Op de redactie.
Oh.
Als een soort
bijbaan.
Ja, als een soort bijbaan. Ja, ja. Een soort interim. Nou ja, ik onderbreek mijn studie. Dacht ik, oh jongens, nou weet je, ik maak die HTS maar af.
Ja.
Dat heb ik gedaan. Mm-hmm. Niet omdat ik echt meer als ingenieur aan de slag wilde. Al mijn vrienden waren afgestudeerd. Maar ik vond die wereld wel fijn. En dan had ik in ieder geval een studie af. En ik zag mm-hmm. mezelf ook niet meer opnieuw beginnen tussen de 18-jarige... Ja, kinderen die net begonnen waren. Ja. Voor mij had ik net 20 jaar...
Levenservaring
opgedaan. Ja. Dus ik heb het afgemaakt. Maar mm-hmm. toen ging ik als ingenieur aan de slag. Weer heel naïef. Scheepsbouw is een hele conservatieve wereld. En heel erg op een bepaalde manier en braaf... Je dingen doen mm-hmm. en ik ben ontzettend creatief. Dus op een ingenieursbureau waar je tot 12 uur 's middags een speld kunt horen vallen met 40 man achter een computer.
Dat was hem niet helemaal.
Man, binnen 6 maanden weet ik niet wie er gekker werd van wie.
Ja, ja, ja.
Maar toen ben ik me gaan storten op grote innovatieprojecten. En dat vond ik heel erg leuk.
En waar moet ik aan denken? Van is dat dan...
Technisch gericht, ja. Eigenlijk dacht ik alsmaar op dat ingenieursbureau, dacht ik... Maar waarom moet ik iedere dag hetzelfde sommetje doen? Dit kan iemand anders veel beter dan ik. Mm-hmm. Het begin, het ontwikkelen van het schip, dat vind ik heel interessant. Het mm-hmm. nieuwe ideeën bedenken, waar moet het aan voldoen? Dat is allemaal hartstikke leuk. Kijken of het gaat blijven drijven of niet. Ook leuk, interessant gegeven... Maar iedere keer diezelfde sommetjes doen. Ik word slordig. Mijn interesse gaat eraf. Ik raak mijn focus kwijt. En ik ga alleen maar zitten bedenken. zouden we dit niet kunnen verbeteren? Zouden we dat niet kunnen verbeteren? Hebben ze dit probleem niet in een andere wereld al lang opgelost?
Ja, ja, ja.
Dus ik ging alsmaar denken, maar waarom gebruiken we geen materialen uit vliegtuigbouw? Waarom?
Dat is ook heel interessant, hè? Naar andere takken van sport kijken.
Precies. Ja. Dus ik wilde alleen maar naar al die innovaties uit andere werelden kijken, hoe ze daar de problemen hadden opgelost. Mm-hmm. En scheepsbouw was toen in ieder geval 30 jaar geleden heel conservatief. Het was absoluut niet zomaar de bedoeling dat ik met andere vakgebieden praatte.
Ik was ook wel even benieuwd van, was jouw wereld toen, waren er al wel dames? Of?
Nee.
Nee, want dat is ook wel grappig.
Ja, dus ja. Ik kwam daar als jong meisje binnen. Ik wist niks, ik kon niks. En ik ging ze vertellen waarom we niet andere vakgebieden gingen bekijken. Dat werd niet helemaal gewaardeerd.
Maar wel een grote uitdaging, denk ik.
Ja, en ik dacht toen, en toen heb ik ook eigenlijk wel het feit dat ik jong naïef meisje was, echt ingezet en gezegd, eigenlijk als groot ontwapenend element. Ik ben daar nooit tegen gaan vechten. Ik heb altijd gedacht, ja, natuurlijk snap je niet waar ik mee bezig ben. Laat mij maar lekker rondvlieren, wiepen. Dan
komt het wel goed.
Komt het wel goed. Dus ze namen me niet al te serieus. En dat was eigenlijk heel goed.
Ja, en dan wil ik nog eventjes jou vragen. Jij zei eigenlijk heel mooi, want dan raak je dus iets meer verwijderd van de scheepsbouw. Van, misschien ook wel van de zee letterlijk. Omdat je misschien, ik weet niet of je toen nog zeilde. Maar jij zei ergens, heb ik gelezen, je zei eigenlijk de zee of het bouwen van, nee, het bouwen van schepen is een hele mooie metafoor voor het leven.
Ja.
Want hoe zie je die?
Nou, een van de dingen waar ik vreselijk in verstrikt raakte, ik ben heel erg mijn eigen gang gegaan. Hè? Mm-hmm. Ik ben ontzettend gepest op school, ik heb een lastige jeugd gehad. Mm-hmm. En ik dacht dat het niemand zit op mij te wachten. Nou, ik had allerlei ideeën die scheepsbouwers niet hadden, dus weer bewijs, niemand zit op mij te wachten. Mm-hmm. Dat is niet waar, hè? Dat is gewoon hoe ik het
hoe je het voelde. Ja.
Mm-hmm. En ik had alsmaar het gevoel, op zee is het veilig, aan wal niet.
Mm-hmm.
Dus hoe ik leefde was eigenlijk 4-5 maanden per jaar op zee varend.
Oh,
ja, zoveel voer ik. En de rest van het jaar was ik dan gewoon maar een beetje aan het proberen mee te doen op mijn manier. En ik dacht dat ik het heel goed voor elkaar had. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus ik ben echt op zoek gegaan naar hoe kan ik in vredesnaam gewoon als normaal functionerend mens tussen de anderen op deze wereld functioneren. En ik dacht, mijn oplossing was in der tijd, als ik nou maar iets doe waar zij op zitten te wachten, wie zij dan ook zijn, hè, had ik niet eens een idee bij. Mm-hmm. Maar als ik nou maar iets doe wat anderen helpt, dan mag ik misschien wel meedoen. Dus ik ging grote innovatieprojecten opzetten, omdat ik met mensen praatte in de scheepsbouw, die zeiden, ja, dat is wel een heel leuk idee, maar dat lukt ons niet. Of die zeiden, ja, dit willen we wel heel graag, maar dat is naïef om te denken. En toen dacht ik, maar als ik het wel voor elkaar zou kunnen krijgen, zou je het dan willen?
Mm-hmm.
En toen zeiden ze, ja, tuurlijk, maar dat lukt je toch niet.
Mm-hmm.
Toen zei ik, nou, dat wil ik dan wel eens proberen. En toen ben ik grote innovatieprojecten gaan opzetten, waarin nieuwe materiaalsoorten werden ingevoerd in de scheepsbouw. En daar kreeg ik subsidiegeld voor. Dus ik kwam met mijn eigen potgeld en mijn eigen dingetje, mijn eigen
Was dat dan ook misschien ook de opstap naar later zelfstandig werken? Want in feite, als je met je eigen geld en je eigen creatieve ideeën en eigenlijk onafhankelijk van de anderen, faciliterend aan de anderen, dan kan je ook voor jezelf gaan ondernemen.
Precies, dus ik ben op mijn 25ste heb ik mijn baan meteen opgezegd en ben ik voor mezelf begonnen.
Ja, ook omdat je zag dat je dat ook gewoon eigenlijk in een bedrijfssetting kon. Of?
Ja, nou en ook omdat ik van mijn 23ste tot mijn 25ste rondliep met wat doe ik op deze wereld.
En bedoel je dan depressief en echt ellendig?
Ik was echt suïcidaal.
Oh.
Ik zag absoluut het nut van het leven hier niet in. En helemaal niet wat ik hier toevoegde.
Nee, want je zei net eigenlijk ook al van ook dat je zei, metafoor voor het leven, bouw van schepen. En als ik iemand maar ten nutte.
Ja.
Dat geeft dus eigenlijk ook wel weer dat je eigenlijk niet heel trots. Ja, dat je jezelf tekort doet, wat mij betreft.
Precies. Ja, en ik dacht echt, ik snapte niet hoe ik in deze wereld paste, behalve als ik op een bootje op zee zat.
En bleef je ook in die situatie dat je je gewoon heel ellendig voelde, nog wel zeilen, of niet?
Ja. Ja. Ja, en ik bleef, ik ben op mijn 25ste, heb ik gedacht, goed, en nou heb ik mezelf toegesproken en gezegd, nou moet je kiezen. Of je blijft, of je maakt er een eind aan. Maar er zit... Ja, ik ben nogal kort door de bocht.
Ja.
Dus of je doet het, of je houdt je bek daarover. Zo praatte ik tegen mezelf. Zo praat ik niet tegen anderen overigens hoor. Maar ik had tegen mezelf wel
zoiets... heel streng voor jezelf dus.
Ja, ik was heel streng voor mezelf. Dus ik dacht, goed, oké, ik blijf. Het is goed. Maar dan moet ik ook echt een pad vinden wat ik wil lopen.
Dan zeg je wel iets heel belangrijks, hè? Want ik zie in de podcast gewoon wel vaak, en als je kijkt naar mensen hun leven, dat je soms onbewust, maar vaak ook bewust, dat je op allemaal van die kruisingen komt.
Ja.
En dan maakt het nogal uit welke, ja, zeker als je dit zegt, deze maakt vreselijk veel uit. Want dit is gewoon leven of dood.
Ja.
Die is het meest heftig wat mij betreft.
Ja.
Maar dat je dus wel vaak op van die stukken komt, dat de keuze die je daarna maakt gewoon heel erg bepalend is voor de rest van je leven. Of in ieder geval voor weer een aantal jaren. Was je dat bewust? Dat je hebt jezelf echt... is dat dan echt een... Echt, ja, je hebt eigenlijk jezelf toegesproken van je kiest.
Ja, ik heb tegen mezelf gezegd, als ik blijf, ga ik het op mijn manier doen.
Mm-hmm. Want bedoel je daarmee ook dat je ongelukkig werd om je te vergelijken met anderen en andere mans manieren, et cetera?
Ik snapte het niet.
Mm-hmm.
Ik had bijvoorbeeld bij TNO binnen 6 maanden 1,5 miljoen voor projecten binnengehaald. Een project wat al 3 jaar alsmaar in kringetjes liep weer.
Mm-hmm.
En ik dacht dat ik een beloning van mijn baas zou krijgen. En ik kreeg een preek en werd nog net niet ontslagen. En ik snapte dat niet. Mm-hmm. Als ik daar nu op terugkijk, snap ik het eigenlijk heel goed. Want ik was 25, wist niks en kon niks. En nam projecten daarover. Dat was helemaal niet... Dat kon hij binnen die organisatie niet verantwoorden naar zijn baas. Nou, ik vond het gewoon een enorm slap gezeik. Ja, dat is helemaal niet aan de hand. Die man die wilde eigenlijk mij heel erg steunen. Alleen ik had dat helemaal niet in de gaten.
Maar het feit dat je eigenlijk zegt van, nou, ik wil er een einde aan maken, dat is zo heftig wat mij betreft. Kan je, als je er op terugkijkt, kan je dan zeggen dat kwam daar of daardoor? Want eigenlijk zie je nu ook, daar was een grote teleurstelling. Misschien was dat juist wel goed bedoeld. Maar je hebt misschien ook verwacht, dat is eigenlijk dan geen beloning, maar het is een soort afwijzing.
Ja.
Maar is het achteraf gezien meer dingen in je hoofd die misschien anders waren dan je op dat moment voelde? Want dat is natuurlijk ook, je bent ook later je gaan specialiseren in trauma. En je zegt ook, ja, bepaalde conditioneringen die we hebben. Dus je hebt natuurlijk ook best behoorlijk een moeilijke jeugd dan gehad. Die maken wel dat je in een bepaalde mindset gaat zitten.
Ja, en want ik denk achteraf... ik heb nu een hele goede band met mijn ouders.
Mm-hmm.
Maar dat had ik toen zeker niet. En als ik nu terugkijk op mijn jeugd, was er heel veel liefde. Maar dat heb ik niet kunnen ervaren. Dat heb ik zo niet ervaren.
Mm-hmm.
En als ik terugkijk, ik kon heel goed in mijn eentje met mezelf leven. Mm-hmm. Maar ik snapte niet hoe ik mee kon doen met de mensen of met de wereld om me heen. En iedere keer als ik het probeerde, mm-hmm, kreeg ik een soort deksel op mijn neus.
Ja.
Nou, als ik terugkijk, probeerde ik het ook heel erg vanuit, hoe kan ik met jullie meedoen? Mm-hmm. Dus ik was mij heel erg aan het proberen aan te passen aan de ander.
Ja.
En ik was heel erg aan het kijken van buitenaf, maar wat doen zij dan? En als ik de regeltjes volg en als ik het dan maar netjes snap. Ja, en ik werd iedere keer een soort rot mm-hmm op, zo niet, mm-hmm, hou op. En toen dacht ik, ja, maar wat doe ik hier dan?
En als je nu, je hebt nu heel veel ervaring, hè? Ook levenservaring, maar ook heel veel opleiding, kennis. Als je nu de Suze van 25 een advies mocht geven om haar uit die put te halen, zou je daar iets tegen kunnen zeggen? Zou je daar iets mee kunnen?
Want ik
vind best wel, ook voor andere mensen, er zijn nu ook veel mensen, ook veel jeugd in die put. Mm-hmm. Maar ik vind het kantelpunt. Je moet jezelf maar bij die kladden kunnen pakken om de goede kant op te wapperen, zou ik maar zeggen.
Ja, en het bijzondere is wat ik gedaan heb. Ik kom zo op je vraag terug, hoor.
Ja, ja, ja.
Maar wat ik gedaan heb, is op een gegeven moment gewoon de dood echt als beste vriend omarmen. Dus ik heb gezegd tegen mezelf, op mijn 25ste, Oké, ik hoef niet te besluiten dat het nooit mag. Maar komende week ga je gewoon... Ik heb besloten dat ik het hele leven niet hoefde te overzien.
Gewoon dag, stapje per stapje.
Week voor week.
Gewoon klein.
Week voor week. En als ik het volgende week weer niet zie zitten... Nou, dan gaan we misschien opnieuw kijken of die dood nog een optie is. Maar deze week is de deur even dicht. En deze week ga je gewoon deze week doen. Nou, dat heeft me ontzettend geholpen tot ik zwanger werd. Dat was een paar jaar later, maar goed. Met de dood als beste vriend heb ik iets gedaan... waarvan ik achteraf denk, oh, dat had iemand me wel mogen zeggen. Met de dood als beste vriend ben ik namelijk gewoon gaan zeggen... goed, weet je, ik snap niet hoe de manier van de ander werkt. Ik ga maar gewoon mijn eigen manier vinden. En als dat dan niet goed genoeg is, zien we dan wel. Maar dan word ik in elk geval... heb ik mijn eigen manier geprobeerd.
Ja.
Ja, dan ben ik in ieder geval mezelf geweest. Mm-hmm. En het grappige is dat ik toen steeds meer geaccepteerd werd.
Toen je jezelf blootgaf eigenlijk?
Toen ik werd.
Ja.
En dat heeft nog wel 15, 20, weet ik veel, 49 jaar geduurd. Hè? Maar hoe meer... Kijk, uiteindelijk, en dit is de platte, waarvan ik altijd zeg, mag je er een kotbakje bij, versie ervan. Hè? Maar uiteindelijk moet je gewoon van jezelf leren houden.
Ja.
Ja, reuze leuk. Deel de quote op Facebook. Maar daar hebben we niks
aan.
Nee,
en soms, je begrijpt het ook niet altijd. Als je dan denkt, ja, wat moet ik dan doen? Of wat hoort er dan bij? Wat betekent
dat dan? Ik had helemaal niet in de gaten dat ik mezelf haatte.
Nee, maar misschien is die wel simpeler. Dat van jezelf houden, dat het ook waar jij ook heel veel mensen mee helpt, is dat je gewoon jezelf mag zijn. Dat je er mag zijn.
Ja, ook als mensen je haten.
Mm-hmm.
Ook als mensen je afwijzen. Ik wees mezelf dan ook af.
Mm-hmm.
Maar ik had geen ander kader.
Mm-hmm.
Dus als ik nu dat meisje zou mogen toespreken... Ja, zou ik zeggen... Maar ook met al je tranen ben je goed genoeg.
Mm-hmm. Ja, dat is toch heel mooi.
Ja.
Maar eigenlijk ook wat jij nu, wat mij betreft... viel mij dat heel erg op in wat ik van je heb gezien. Dat je jezelf... mag zijn. En dat daar juist een hele grote kracht in zit.
Precies. Ja, zeker.
En dat je dan dat ook... want dat is ook het leuke van wat jij bent gaan doen. Dat je dat zelf, die persoon die je bent, die neem je ook mee in alles wat je daarna doet.
Precies.
Dus ook in je onderneming. En ook als je geen onderneming hebt en je werkt voor een baas.
Precies.
Maar ik denk dat als ik hem zo... Want nu weet ik waar die vandaan komt. Als je hem zo vertelt. En die zit dus heel diep.
Die zit heel diep.
Ja, maar ja. Je hebt daar ook heel veel mensen nu mee op pad genomen.
Nou ja, dat klopt. Weet je, ik heb op een gegeven moment gezegd... de manier van een ander snap ik niet, dus ik ga mijn eigen manier maar doen.
Mm-hmm.
Maar dat gaat ook echt heel ver. Want toen ik op mijn 25e zei, ik kan het leven niet overzien. Dus ik ga deze week doen wat ik nu snap... Zo leef ik nog steeds. We weten allemaal niet of er morgen een oorlog uitbreekt. En of onze bankrekening volgende week nog wel pintbaar is. Is dat een woord?
Ja, nou ja. Voor mij wel hoor.
Weet je, of er iemand van ons houdt en of onze partner nog leeft. Ja, ik hoop het wel.
Ja, maar het is heel vaak
maar we weten
dat ook,
het niet, hè?
Ook die terugkijken en vooruitkijken dat heel veel onrust geeft.
Ja.
En dan hebben we, kan je zeggen van in het nu, dat is misschien vaag, maar misschien gewoon met de dag leven.
Het leven is,
ja.
En het is weer zo'n plat, vage quote, hè? Maar we hebben geen idee hoe het leven morgen is. En in corona is het natuurlijk heel duidelijk geworden, hè? Morgen kan alles opeens het scenario veranderd worden door buiten.
Ja, en dat kenden we ook niet.
Nee.
Dus dat was voor iedereen ook gewoon ontzettend nieuw.
Precies.
Maar dat, misschien zijn wij dus nu ook allemaal daar iets alerter op.
Ja.
Omdat we het hebben meegemaakt. Of iets daarvan hebben meegemaakt. Maar
nou ja, hier pak ik altijd terug op wat ik geleerd heb op zee en op bootjes. Want daar verandert het scenario ook de hele dag. Ja, kan je heel.
Ja, dat heb ik ooit heel iemand anders horen zeggen. Ook de wind, die weet je nooit. Of die wel
het kan
veranderd,
morgen opeens windkracht 8 zijn. Ja, dan kan je vinden dat dat anders had moeten zijn. Maar dat helpt je niet, hè?
Nee.
En je kan vinden dat je nu allerlei skills had moeten hebben. Maar je zult het moeten doen met de skills die je hebt op dat moment. Je zult het moeten doen met de bemanning die je hebt op dat moment. Je kunt niet even je bemanning overboord gooien en nieuwe aanvliegen.
Nee, en het doet me ook denken aan... we hadden net met Vincent erover dat hij 3 weken was gaan varen. En die zei, dat was ook grappig, want die wisten ook niet precies wanneer ze thuis kwamen.
Nee.
En dan kan de ander zeggen, ja, dat is toch raar. Maar
ja, zo is het.
Zo is het gewoon, want hoe staat de wind? Wat komen ze nog tegen? Zeker precies. Op langere afstanden. Dat is wel grappig.
En als mensen dan roepen, ja, maar dat had je zo niet moeten doen. Ja, maar ja, ik was de kapitein en ik heb het zo gedaan. Want op die manier kon ik mezelf steunen in de beslissing die ik nam.
Ja.
Nou, zo ben ik gaan leven.
Ja, leuk dat je zegt dat je het nog steeds doet. Dat is toch mooi?
Ik zou geen andere manier weten.
Nee.
Nee.
Toen ben jij je hebt je schouders eronder gezet. Je hebt de goede keuze gemaakt, wat mij betreft. Ja. En je bent voor jezelf helemaal begonnen.
Ja.
Waarmee ben je begonnen?
Nou, ik dacht, als ik dan niet snap hoe de wereld werkt, dan ga ik maar gewoon kijken of ik iemand kan helpen. Dus ik had best een netwerk van mensen in de scheepsbouw.
Mm-hmm.
En ik ben gewoon gaan vragen, joh, wat wilde jij nou eigenlijk vroeger worden? Ik had 3 maanden geld op de bank. Ik vond dat een waanzinnige hoeveelheid tijd. Want daarvoor leefde ik van week tot week. Hè?
Mm-hmm.
Dus nu had ik 3 maanden. Nou, ja. Ik was rijk, mijn gevoel.
Dus, is ook zo.
Ja, dat is ook zo.
Want tijd is meer waard dan geld.
Ja. Maar als ik nu mensen hoor, ja, maar ik weet niet hoe lang ik dan heb. Over 3 maanden komen er weer rekeningen. En het is maar heel relatief, hè? Ik dacht 3 maanden, jongens, als ik dan nog geen oplossing heb, dan verdien ik hier ook niet te zijn.
Mm-hmm.
Dus ik zag dat echt als waanzinnige toekomst.
Mm-hmm.
En wat ik ging doen, is gewoon met mensen praten. Hoe heb jij dan je bedrijf opgezet? Waarom? Wat doe je eigenlijk? Wat wou je? En gewoon om zelf iets te leren. Dat was mijn hele idee. Ik wil ondernemer worden. Nou, gefeliciteerd. Laat ik eens met ondernemers gaan praten.
Mm-hmm.
Het grappige is, als je gewoon met ondernemers gaat praten, ben je overal welkom. De deuren gaan open.
Ja, en je bent bij verschillende soorten ondernemers gaan praten.
Ja. En ik ben gewoon gaan vragen, wat doe je? Waarom? Wat wilde je dan? Waarom ben je voor jezelf begonnen? Hoe werkt dat dan? Maar wat ik hoorde, was dat het verschil tussen waarom ze begonnen waren en wat ze nu deden heel groot was. En ik dacht, hé?
Dus eigenlijk, bedoel je daar ook mee dat bijvoorbeeld de droom niet was uitgekomen? Dat het...
Nou, die lag nog op de plank.
Ja.
En ik dacht, maar je ging toch voor jezelf beginnen om dat te doen?
Ja, en weet je toevallig nog wel iets? Kan je een voorbeeld noemen? Bedoel je dan bijvoorbeeld dat mensen dachten dan meer vrij te hebben, maar juist zich 3 keer in de rond werkte? Of was het meer wat ze met hun bedrijf wilden?
Maar ook wat ze met hun bedrijf wilden. Dus er was bijvoorbeeld een scheepsbouwer die zei, ja, ik heb al mijn kennis over dit gebied en dat wil ik eigenlijk heel erg graag uitspreiden naar andere gebieden. Maar ja, dat komt wel later, ooit, mm-hmm. als ik groot ben. En nu moet ik maar gewoon even de projecten af hebben, want ik heb personeel in dienst. Ik heb niet de goede mensen, we hebben geen tijd. We moeten de rekeningen hier betalen.
Mm-hmm.
Ja, en al die kennis verspreiden, dat komt allemaal wel een keer. En toen zei ik, maar daar ben je toch voor begonnen?
Yeah.
Ja, zei hij, maar ja, je moet niet naïef zijn. En toen dacht ik,
mm-hmm.
maar dit moet toch gewoon kunnen? Je moet er toch potjes voor zijn?
Mm.
Hier ging het toch om? Nou, en ik hoorde zoveel van die gesprekken dat ik zei, ja, maar hier moet toch ergens gewoon geld voor zijn dat jij dit gewoon kunt doen? Want hier heeft de hele wereld toch wat aan? Nou, dat mm-hmm. was misschien heel naïef. Maar ik ging toen dus voor die mensen aan de slag zeggen, joh, als ik geld voor je kan regelen, ga je het dan doen? En toen zeiden ze, ja, als jij geld regelt, doen we het. Ik zei, nou, dan ga ik wel geld regelen. Dus ik ging naar Brussel.
Subsidies? Of
ja, en ik ging hele grote subsidies aanvragen voor die projecten. Ik ging mensen bij elkaar zoeken. Ik ging zorgen dat dat project van de grond kwam. En dat vond ik fantastisch. Tot ik erachter kwam dat binnen zo'n projectgroep ook weer al die mensen, als ik met ze praatte, hadden ze fantastische ideeën en visies. En in de projectgroep was het, ja, maar laten we nou maar even dit oplossen en dat oplossen. En praten ze helemaal niet met elkaar. En toen dacht ik, maar iedere keer als ik met iemand 1-op-1 praat, zie ik de visie, zie ik wie ze zijn, zie ik wat ze willen doen. En in hun werk zie ik er niets van terug.
Maar er kwam niks
van
niet tot daden.
Niet echt.
Nee, en dat is natuurlijk ook
half
wat je wel vaak ziet in vergaderingen. Want in sommige werksituaties dan vergader je heel veel.
Ja.
En dan ja, uiteindelijk dan ga je allemaal weg. Maar soms zitten de tijden zo vol met vergaderingen dat je ook geen tijd hebt om het daadwerkelijk tot een actie over te laten gaan.
Precies.
Dat is zonde.
En dan zeiden mensen, ja, maar moet er realistisch zijn? Ik dacht, als dit realistisch is, dan weet ik niet of ik nog op de goede planeet zit. Dus toen ben ik me echt gaan verdiepen in, hoe zitten die mensen dan in elkaar?
Mm-hmm.
Waarom gaat dit zo? Dit kan niet de bedoeling zijn.
Mm-hmm.
Dat was echt, het kwam heel diep van binnen. Ik dacht, dit is niet waarom ik hier ben, maar ook niet waarom jullie hier zijn. Dit slaat nergens op. Hier moet meer achter zitten. En toen ben ik me gaan verdiepen in communicatie, ben ik NLP gaan bestuderen. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Oh ja, maar hoe zit het dan met dit en met culturen? En ik ben transactionele analyse gaan studeren. En
leuk, eigenlijk wat je nodig had. Eigenlijk een soort gereedschapskist gemaakt.
Precies. Ja. En toen kwam ik erachter dat ik zelf nog wel wat knopjes had die niet helemaal goed gedraaid waren. En toen werd ik op een gegeven moment steeds meer gevraagd voor teambuilding.
Okay.
Hoe zorg je er nou voor dat zo'n team dan echt bezield aan het werk gaat?
Mm-hmm.
Op een gegeven moment werd het los van scheepsbouw, los van die grote projecten. En ben ik steeds meer de kant op gegaan die ik nu op ben. Hoe kun je nou gewoon doen waar je hiervoor gekomen bent?
Ja, wat leuk.
Ja.
En nou hoort er bij jou ook nog een stuk. Jij helpt mensen ook met traumaheling.
Ja.
Maar is dat dan, hoe moet ik dat zien, in een bedrijfssetting? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik kijk eigenlijk heel simpel naar trauma. Mm-hmm. We kunnen onze hele jeugd proberen op te lossen.
Mm-hmm.
Maar we zijn geen suikerklontje. We hoeven niet opgelost te worden. We hoeven niet alle trauma's op te lossen in ons leven. We moeten zorgen dat we kunnen doen wat we hier kwamen doen. En ik noem dat wel eens licht verspreiden. Nou,
mooi, ja.
Je kunt het ook noemen je missie volgen.
Mm-hmm.
Je kunt het ook doen wat God je hier kwam opdragen. Maar sommige mensen krijgen jeuk van God.
Mm-hmm.
Nou, het is allemaal hetzelfde, hè?
Is het ook iets, ik moet dan denken aan het woord zielenmissie of zo?
Ja,
ja.
Je bent, maar over één ding zijn al die verschillende termen het wel eens. Je bent hier niet om de zuurstof op deze planeet zo snel mogelijk op te maken. Daar zijn we hier niet voor.
Nee.
Wij zijn hier om iets bij te dragen.
Mm-hmm.
En wij zijn allemaal hier om ons eigen dingetje bij te dragen. En daarin zijn we ook verschillend.
En dat heb jij natuurlijk ook echt heel heftig ondervonden.
Ja.
En gezien dat als je dat wel gaat doen, dat het je ten goede komt.
Precies.
Ja.
En jij komt iets heel anders doen dan alle andere mensen die iets doen wat op je lijkt. Het is een andere kleur, een andere manier van kijken, een andere manier van denken. Ik denk bijvoorbeeld ook wel eens met boeken. Hè? Daar worden iedere dag een paar duizend boeken uitgegeven. Waarom? Ja, maar ik ben heel dankbaar. Ik lees 2 boeken per week. En bij ieder boek denk ik, oh wat mooi, oh wat mooi.
Ja, en het leuke is dat ook 2 mensen eenzelfde soort verhaal kunnen schrijven. Maar dat iedereen, als ze het zelf doen, zijn 2 totaal andere boeken.
Ja.
Dus over hetzelfde onderwerp bedoel ik.
Het is altijd net een ander kijkje, een ander hoekje, een ander muurtje wat naar beneden wordt gehaald. En we leren van allemaal. Maar wij komen hier om het op onze eigen manier te doen. Nou, dan krijg je de eerste 25 jaar in dit leven een soort leerschool hoe je het kunt doen op de manier van de juf. En krijg je een soort karma koekjes voor goed, goed hoe noem je dat?
Gedrag?
Of goed discipel zijn.
Ja, ja.
In ieder geval voor meedoen met wat er van je gevraagd wordt.
Ja.
Waardoor je op een gegeven moment bijna vergeet dat wie jij bent eigenlijk het meest wezenlijke is wat je hier kan doen.
Eigenlijk je uniciteit. Ja.
Ja. Ja, en misschien is school daar ook wel niet voor, hoor. Ik weet het niet. Ik ga geen nieuw onderwijssysteem oprichten. Niet per se, dat is niet mijn missie. Maar dat mist wel bij heel veel mensen.
Mm-hmm. Ja, je raakt het een beetje kwijt.
Als je raakt het kwijt.
Als je niet nog de dingen doet die dat een beetje in stand houden.
Ja.
Dus ik bedoel, als jij blijft boetseren, ik noem maar wat, of je gaat toneelspelen er nog bij. Of je gaat, ja, je bent altijd aan het zingen. Ik denk dat je, als je die kinderpassie, als je dat nog een beetje blijft doen op een bepaald, dat helpt wel een beetje.
Ja.
Maar uiteindelijk halen we natuurlijk wel een diploma voor wat er van ons wordt verwacht.
Ja.
Ja, en dan even terug naar trauma, dat komen we dus allemaal tegen. En je zegt eigenlijk, je hoeft het niet als een suikerklontje op te lossen.
Nee, je moet kijken. Kijk, we hebben allemaal een innerlijke drive. Ook als je die zelf niet voelt, niet meer weet hoe die werkt. We hebben hem wel. En die drive, is een hele belangrijke vraag. En dat is, waarom zitten wij niet in een psychiatrische inrichting? Als je kijkt wat er om ons heen gebeurt, wat we in onze jeugd meemaken. Mm-hmm. Allemaal trauma, ja, maar waarom gaat het goed met je?
Mm-hmm.
Laten we daar eens naar kijken. Daar zit je drive in. Als wij hier één voet voor de andere kunnen zetten, gaat er dus ook iets heel goed. Is er ook iets heel gezonds aan het werk.
Mm-hmm.
Nou, als we, en ik noem dat dan de stem van je ziel. Je kunt het ook gewoon een gezond basisfundament noemen. Maar er zitten stemmetjes in ons allemaal die ons influisteren wat we eigenlijk bedoeld zijn te doen.
Ja, en
dat
en
weten
dat,
we ook.
Ja, en is dat ook waar het mij heel erg aan doet denken, is dat de positieve psychologie, die kwam een beetje op mijn pad doordat ik de positiviteitspodcast begon. En wat je daar ook in ziet, is dat ze niet zozeer op een probleem, zoals in de gewone psychologie, van er is een probleem, dan gaan we helemaal uitzoeken, maar dat ze daar ook focusten op bijvoorbeeld je sterke kanten. Dat is toch eigenlijk wat jij nu ook bedoelt, van dat je ook al is het nog zo ellendig, want dat kan ook zijn, hè?
Ja.
Want dat vind ik ook wel een mooie, van kijk, als alles goed gaat, is het makkelijker. Maar ook, eigenlijk hoor ik jou zeggen, ook al weet je het allemaal niet, ook al is het moeilijk, er is altijd iets in jou wat je roept, en dat hoor je soms niet meer.
Precies.
En als je daar juist met je aandacht heen gaat, dat ene wat wel nog capabel en goed voor je is.
Het is een heel betrouwbaar stuk.
Ja,
en dat weten
dat is
we ook.
Betrouwbaar stuk.
Want als er een kind onder een auto komt, kunnen we hem optillen, hè? Weet je, we hebben een heel betrouwbaar stuk, wat als het echt misgaat,
mm-hmm.
opeens op ideeën komt. Als we in ons eentje lopen, als we op vakantie zijn, als we ergens anders zijn, dan hebben we ideeën.
Mm-hmm.
Die stem is er. Maar als die onderontwikkeld is,
mm-hmm.
dan kun je hem niet gebruiken.
Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hem niet kan horen.
Nee, precies. Ja. Dus, maar daar zit het werk.
Ja.
Dus ik leer mensen die stemmen van je ziel weer te horen, weer te gebruiken. Juist op de momenten dat het voelt alsof dat trauma je allemaal tegenhoudt.
Mm-hmm.
Want natuurlijk kun je dan zeggen, maar ik moet het trauma opruimen en ik moet aan die blokkades werken. En dan gaat het vanzelf. Maar als die stem niet ontwikkeld is, gaat die ook als alle omstandigheden goed zijn niet kunnen spreken.
Ja, daar was ik benieuwd naar. Want volgens mij geldt het voor iedereen. Zowel als je echt last hebt van bepaalde dingen, maar ook als het allemaal gewoon zijn gangetje lekker gaat. Ja, of zelfs goed gaat. Mis je dan toch dat stukje passie?
Die stem mis je dan nog steeds.
Ja.
Die mis je, sterker nog, ik zeg wel eens, dankzij alle ellende in mijn leven heb ik die stem heel goed leren kennen.
Ja, dat is misschien ook wel het enige wat toen nog riep of zo. Of,
ja. En als het is een, mensen roepen altijd, waarom moet het heel erg zijn voordat ik groei? Nou, omdat je anders het niet gaat doen, hè? Weet je, als de hele wereld om mij heen fantastisch goed in elkaar zat, mijn kinderen gelukkig waren en overal bloemetjes en bijtjes en geen klimaatcrisis zou zijn, zou ik zitten Netflixen.
Ja.
Weet je, het is ook een soort, de buitenwereld, trauma, alles wat je in je leven meemaakt, of dat nou volgens zielscontracten zo gemaakt is of per ongeluk op je pad is, het maakt me geen bal uit.
Nee.
Het is er, laten we het gebruiken.
Ja.
Dus ik kijk naar traumaheling niet als we moeten je trauma's in je jeugd opzoeken. Nee, we moeten kijken hoe jouw stem van je ziel, of je innerlijk weten, hoe je daarbij kan. En in dat trauma kun je hem vinden. Want zonder trauma weet je niet eens waar je moet zoeken.
Echt waar?
Dan is het heel lastig.
Mm-hmm.
Het grappige is, ik zie het als een metafoor, alsof op het moment dat er iets ingewikkelds gebeurt, je mm-hmm. gefrustreerd bent, je boos wordt, je iets vindt van iemand om je heen,
mm-hmm.
dan is dat eigenlijk een muur aan het aanwijzen. Al die emoties die op dat moment in je wakker worden,
mm-hmm.
die worden niet veroorzaakt door die ander. Die worden veroorzaakt doordat er een muurtje wordt aangewezen in jou waar die stem naar buiten wil. Moet je wel achter dat muurtje kunnen kijken.
Mm-hmm.
Tuurlijk. Dus daar moeten we dan, ja, je moet niks, hè? Maar goed, mm-hmm. je luistert nu naar mij. Dus.
Ja. Ik ben benieuwd hoe je dan achter het muurtje kijkt. Ja.
En hier hebben we vrije keuze, hè? Dus,
ja,
dus je moet niks. Je mag ook gefrustreerd blijven. Maar als je er vanaf wil, helpt het heel erg om al die emoties helemaal toe te eigenen. Helemaal te voelen waar. En echt werkelijk toe te laten. En dan zul je zien dat die emoties die muur van binnenuit afbreken. En daarachter zit die stem. En die is er gewoon.
En even kijken, snap ik het nou? Dat je altijd. Dus je moet je altijd. Kan je die stem alleen ontdekken door in de emoties te geraken? Ja, snap je wat ik bedoel?
Nou,
kan je ook de stem. Want hoe.
Als er geen frustratie is. Mm-hmm. Kijk, ik kan me een wereld voorstellen waarin we al die trauma's niet hebben. En waarin er een hele generatie is die dit allemaal zo niet heeft.
Eigenlijk kan ik me wat iedereen heeft trauma, wordt gezegd. Ja.
Precies, die hebben we niet. We wonen hier, we wonen waar we wonen. En we leren te overleven op de manier waarop het hoort, waarop het gaat. Ja. We krijgen een soort met de paplepel ingegoten, wees nou maar niet jezelf. Dus om die stem weer terug te vinden, moeten we gaan zoeken op een plek waar we liever niet kijken. Waar we afgewezen zijn. Waar we beschadigd zijn.
Dat we misschien niet hebben gedurfd of zo. Ja.
Precies. Ja. Waar het eng was. Mm-hmm. En de meeste coaches en de meeste systemen die er zijn, die leren je om te kijken naar hoe het even gedempt kan worden. Of hoe het even opgelost kan
worden. Dat je er geen last van hebt.
Dat je er even geen last van hebt. En dat is eigenlijk een probleem.
Ja, het doet me er ook aan denken dat inderdaad dat je het dan onder een soort kleed aan het schuiven bent.
Ja,
en
precies.
Dat zei ooit een zenleraar heel mooi, Paul Lomans, die zei je moet het eigenlijk doorvoelen.
Ja.
En niet weg, die had dan,
precies.
Die zat dan zo van, je moet het niet onder zo'n kleed.
Precies.
Ja, is dat een beetje. Hè,
dat van, is het. Ja. Weet je, er is zo'n mooie uitspraak, feel the fear and do it anyway. Nou, ja. die horen we veel, hè?
Ja.
Als je die heel letterlijk neemt, klopt die wel. Alleen. Ja. Als je kijkt hoe meeste mensen hem gebruiken, dan krijg je toch een soort feel the fear. Ja, geweldig. Oh, ik kan zo goed mijn angst voelen. Ja, en dan wordt het een soort, ik kan mijn angst hanteren. Maar het gaat allemaal over ik.
Mm-hmm.
Over ik kan mijn angst hanteren. Mm-hmm. In plaats van dat het gaat over de ziel die heel veel groter is dan we überhaupt maar kunnen bevatten. Die helemaal voorbij ik gaat, werkt door mij heen. Nou, daartussen zitten allemaal emoties. Dus dat feel the fear gaat letterlijk over je angst echt voelen. Echt voelen, die angst is van jou. Die kun je helemaal voelen. Je bent sterk genoeg.
Mm-hmm.
Alleen, als die beschadiging heel jong is opgetreden, heb je nooit ervaren dat je dat kunt. Dus daar zit dan een stukje waarbij het voelt alsof je doodgaat.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk wordt het daar pas leuk.
Ja. Dan wordt het pas interessant. Ja.
Want daar, als je de dood gaat. Ons grootste probleem is onze angst voor de dood.
Mm-hmm. Is ook, ja.
Toen de dood mijn allerbeste vriend werd, werd het eigenlijk pas makkelijker.
Mm-hmm.
Want als we zo bang zijn. Om
te leven.
Om dood te gaan. Worden we als de dood voor het leven.
Ja. Mm-hmm.
Terwijl als we gewoon ervan uitgaan. Nee, ik ben scheepsbouwer en dat blijf ik soms in mijn taalgebruik nog heel erg. Weet je, mensen roepen dan. Ja, maar ik wil zekerheid. Ik wil zekerheid. Ik wil weten waar het naartoe gaat. Maar dat kan ik je zo vertellen hoor.
Ja, één ding weet je zeker. We gaan op een gegeven moment allemaal.
Een andere manier eindigt het niet. Dus we weten zeker waar het heen gaat.
Mm-hmm.
Dus waar zoeken we dan die zekerheid eigenlijk over? Want die hebben we.
Ja.
We zoeken zekerheid over wat we gaan beleven tussen toen en nu.
Ja.
Maar als jij en ik een boek lezen en in hoofdstuk 3 is nog niks gebeurd, wat doe je dan?
Nou, niet altijd doorlezen.
Nee, dan smijt je de boek weg en denk je, nou, hier heb ik geen zin in.
Ja.
En sommige mensen gaan door tot hoofdstuk 14. Maar er komt een punt dat je het zoveelste boek uit de serie niet meer wil, want het is saai.
Ja.
Dan zeggen we, nee, maar ik wil dat mijn leven saai is en voorspelbaar. Want als het saai en voorspelbaar was, dan kon ik wel luisteren naar die stem. Maar dat,
nee,
is, niet
dat is niet waar. Nee, dat is niet waar.
Dat is niet waar. Nee. Je moet hem leren vinden in die emoties.
Ja. Mooi, ja.
Ja.
En jij helpt mensen daar dus mee om dat te zoeken.
Ja.
En dan vind ik het eigenlijk leuk, want ik zie bij jou dat eigenlijk dan persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling in je bedrijf, die gaan eigenlijk hand in hand.
Ja. Ik zeg wel eens, er zijn drie manieren om enige mate van verlichting in je leven te bereiken. En dat is kinderen opvoeden.
Oh.
Blijven in een relatie. En een bedrijf laten groeien.
Nou, goed bezig.
En alle drie die dingen, die laten je alle hoeken van jezelf zien.
Ja, misschien dan een open deur. Maar hoe zie jij dan succesvol ondernemen? Als je in je verhaal in oogschouw nemend.
Wat vind jij
belangrijk?
Wat ik belangrijk vind is, we zijn hier niet alleen maar om zelf genoeg geld te verdienen. Dat is leuk, maar dan begint het pas. Mm-hmm. Je bent hier niet om het goed te hebben voor jezelf en dat is het. Dat hoor ik heel vaak mensen zeggen, daar schrik ik van. Ja, maar ik moet een heleboel geld verdienen. Maar ik wil miljonair worden, maar ik wil dit. Ja, maar dat gaat alleen maar over jouw eigen ego. Maar wij zijn hier om iets bij te dragen.
Mm-hmm.
En als je dan het lef hebt om ondernemer te worden, dan moet je ook beseffen dat je ondernemer bent bij gratie van dat anderen jou betalen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je hier dus bent om anderen te helpen.
Ja.
Of dat nou met broodbakken is,
ja, dat klopt. Ja.
Met schoenen, met juridisch werk, met wat dan ook. Je bent hier om anderen te helpen, om de wereld mooier te maken. Mm-hmm. Dat betekent dat je hier bent om eigenlijk geluk en liefde en schoonheid te verspreiden. Want als wij moeten kiezen uit 5 bakkers, welke bakker kiezen we?
Mm-hmm.
Die goed voelt.
Maar het is wel leuk als je op deze manier ook überhaupt naar je werk kijkt.
Ja.
Want dat vergeten we ook door de red race waar we of anderen in zitten.
Ja. Dus je hebt zoveel van jezelf te houden als ondernemer.
Ja,
en dat die liefde voor jezelf door je bedrijf heen naar buiten stroomt.
Ja, en dan kom je eigenlijk weer bij jouw oudere verhaal. Dat vind ik grappig. Dat je vanuit de scheepsbouw ook naar andere industrieën wilde kijken.
Ja.
Maar dat geldt dus eigenlijk ook voor elke ondernemer. Klein,
ondernemer.
Groot, wat je product of dienst ook is.
Nou, we willen zo graag zeggen als ondernemer of als bedrijf of als werknemer. Hè, maakt op een bepaalde manier niet zoveel uit. Ja, maar dit is wat ik doe. In Nederland zeker, we identificeren ons heel erg, maar dit is wat ik doe.
Mm-hmm.
Mensen kopen niet wat je doet.
Nee, wat ik vond het grappig. Ik had hier nog opgeschreven van verkopen uit je ziel.
Ja.
Ja.
We kopen wie je bent,
ja.
Niet wat je doet.
Ja, en is dan dus eigenlijk ook weer de mens in het bedrijf,
ja.
Of de groep mensen, als het groter is, wat je neerzet, ook weer gewoon de key, zeg maar.
Precies.
Ja.
Ja, dus ik zie ondernemen echt als je eigen energie zo over deze wereld uit laten stromen dat iedereen hem mag voelen en mag gebruiken en daarmee omhoog getild wordt. Dat is wat je ja tegen hebt gezegd toen je ondernemer werd. Mijn inziens.
Ja, en zie je dan ook als je die, hoe zeg je dat, die missie en die passie, dus als je een beetje ingekakte situatie hebt van een bedrijf. We werken keihard, maar alleen maar werken, werken, werken. En je komt en je gaat met die mensen aan de haal. En je gaat meer vanuit dat zielstuk werken.
Ja. Ja.
Zie je dan ook, want dat denk dat het zo is, maar je hebt ervaring. Zie je dan ook dat het zich in de winst of het goed lopen
Absoluut.
Van het bedrijf vertaalt?
Absoluut.
Ja.
Absoluut, meteen.
Ja?
Ja. En dat is zelfs vrij snel. Want de klanten van zo'n bedrijf komen ook niet alleen maar voor het dingetje.
Weet je? Nee, meestal als je achterhaalt. En dat is ook wat je zelf, als ik naar mijn eigen keuzes kijk, waar je je geld aan besteedt.
Ja.
Is dat toch ook omdat je ergens een band hebt. Of omdat je het daar fijn vindt. Of omdat zij dat op die manier doen. Of,
we hebben allemaal een winkel of een ondernemer waar we hopen dat hij nog eens een product gaat maken wat we ook willen hebben, zodat we terug mogen komen.
Ja. Klopt.
Dat hebben we allemaal. Of dat nou de bakker is, of de groenteboer, of een schoenenwinkel. Dat is een merk waar we meer van willen. Misschien is het Apple, misschien is het, weet ik. Ik mag misschien geen reclame maken. Maar we hebben allemaal een merk, een ding waarvan we zeggen, wat het ook is, ik wil het hebben. Het gaat niet over dat je het nodig hebt. Het gaat over dat jij de energie van dat bedrijf jouw energie ook omhoog tilt. Waardoor jij je beter voelt als mens.
Ja.
Waardoor jij als klant meer van jezelf in de wereld gaat zetten.
Mm-hmm.
Dat is uiteindelijk wat we doen als ondernemer. Dus als ik werk met een ondernemer die meer van zichzelf houdt en met liefde gaat delen van wie die is, niet van wat hij doet, maar van wie die is.
Mm-hmm.
Willen zijn klanten liever bij hem zijn? Gaan ze beter betalen? Gaan ze sneller betalen?
Ja. Ja, en wat je natuurlijk ook bij ondernemingen ziet, als het dan over dit soort dingen gaat. Het, het lijkt dan ook wel spannend, omdat je dan misschien minder tijd in dat rennen stopt. Ja. En meer in de basis.
Klopt.
Dus dat voelt soms ook van ja, en hoe gaan we dan geld verdienen? En,
dat kan niet, want de to-do-lijstjes en dit moet af.
Dat denk ik, ja, ik weet niet wat je tegenkomt, maar dat lijkt mij
dat klopt. Daar zit een enorme angst.
Ja.
Daar zit enorme angst. En het interessante is, ik werk 24 uur per week of zo. En ik ben zeker 4 tot 6 uur per dag bezig en soms veel meer met zorgen dat ik werk vanuit een goede plek in mezelf.
Dat en hoe doe je dat, als ik vraag mag?
Ga ik het zo vertellen.
Bijvoorbeeld, ja.
Maar dat wat je doet, heeft niet zoveel zin als je het niet vanuit een goede plek in jezelf doet.
Mm-hmm.
Dus wat er dan gebeurt op het moment dat lukt, hoe gaan we het zo over hebben, is dat je in een uur afkrijgt wat je in de hele dag had kunnen doen.
Super efficiënt. Ja.
Dat is wat er dan gebeurt. Mm-hmm. En dat weten we ook, hè. Soms heb je 2 weken de keuken niet schoongemaakt. Als je Suze heet, dan gebeurt dat maar zo.
Oh, ook als je Boukje heet. Dus.
En dan, ik heb geen zin. En dan zie je dat werk. Maar op het moment dat het je lukt om in de goede plek in jezelf te zijn, is het zo af.
En is nog leuk ook.
Nog leuk ook.
Ah, leuk.
Ja. Nou, en zo is het in werk ook. Dus hoe doe je dat? Nou, dat betekent, waar we het net al even over hadden, hè, dat je al die emoties in jezelf van weerstand, die moet je loslaten. Als mensen zeggen, ja, maar ik kan niet loslaten. Ik kan niet loslaten, want ik moet af. Maar je moet niet het project loslaten. Je moet je weerstand tegen de frustratie loslaten.
Ja.
Dat betekent, als je de weerstand tegen de frustratie loslaat, niet dat het in 2 seconden leuk is. Dat betekent dat je de hele frustratie toelaat. Dat je daarmee gaat zitten. Mediteren gaat niet over ontspannen. Mediteren gaat over zitten
met aandacht.
Al die ellende die door je heen stroomt.
Ja, en ook met aandacht, denk ik.
Met aandacht.
Dat je heel erg gaat focussen op die taak.
Ja.
Of op bijvoorbeeld de keuken schoonmaken. Met aandacht.
Ja.
Dan wordt het leuker. Ja, ja. En dan vergeet je dus van, oh, ik heb geen zin.
Maar het is ook die hele brei van frustratie en ellende helemaal toelaten. Ja.
Mijn niche laat ik toe, maar die komt niet.
Nee, maar dat is. Dus soms ben ik woedend en dan denk ik, oh, waarom gebeurt dit? En dan moet ik niet denken, ja, waarom gebeurt dit? Nou, laat maar, ik moet me er even doorheen zetten. Nee, dan moet ik alle processen. Dus dan pak ik mijn boekje, mijn journal, mijn dagboek, hoe je het maar wil noemen. Mm-hmm. En dan schrijf ik, waarom kom ik dit nu tegen? Wat weiger ik te zien? Waar zit de stem van mijn ziel? Wat heb ik hier te zien? En daar zit ik net zo lang mee.
Tot je achter het muurtje kan kijken.
Tot ik achter het muurtje kan kijken. En dan ben ik op de goede plek in mezelf. En dan komt er ineens een bak energie. En dan komen ook oplossingen die ik nooit had kunnen bedenken.
Nee, eigenlijk is dat ook zo grappig. Dat je dus eigenlijk de tijd neemt. Jezelf de tijd gunt. Om het toe te laten. En vervolgens zit je dus goed in de tijd. Of ja, ben je efficiënt.
Klopt.
Want dat is ook voor een hoop mensen. En dat zou ik zelf ook hebben. Dan denk je, ja, maar dan ga ik nou geen. Ik moet door. En, maar juist door die rust te pakken. En dat gaat het daarna als een.
Maar het is eigenlijk, ben ik aan het werk. Hè? Dus dat ego-stuk van ik moet iets voor elkaar krijgen. Ik moet geld verdienen. Mm-hmm. Ik moet het voor elkaar boksen. Ik moet het af hebben. Of laat je toe dat je ziel het doet. Of God of het universum of je brein. Of het is allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Maar daar zit heel veel in waar we ons helemaal niet meer mee kunnen identificeren. En het voelt alsof je je dan overlevert aan iets wat zo ongrijpbaar is. En het is ook zo.
Wat groter is dan jezelf.
Ja. Dat is ook zo. Ja. Mm-hmm. Maar zodra je daar toegang toe hebt, zijn dingen zo af.
Ja, dat is leuk, hè?
Ja.
Ja. Dat is eigenlijk heel mooi. En dan kan je dus ook weer tijd, als we nou hebben over keuzes en wat is belangrijk. Ja. En dan kan je dus ook weer tijd stoppen aan dingen die je graag nog erbij doet. Dat is ook mooi.
Ja.
Van, in plaats van alleen werken.
En dan ben je eigenlijk tegelijk veel groter dan je je had kunnen voorstellen. Maar ook veel kleiner en onbetekenender. Allebei tegelijk. Want je ego schakel je uit.
Ja, dat is mooi.
Ja,
dat is mooi. Van,
het gaat niet meer om jou, het gaat door jou heen.
Ja. En als je dat in het bedrijf vertelt.
Dan ga je echt mensen helpen.
Ja. Dat is ook wel een mooie gedachte, hoor. Luisteren. Dat eigenlijk elke onderneming dienstbaar is.
Ja.
Als je erover nadenkt.
Dat als je niet dienstbaar wil zijn, heb je niks.
Maar dat vergeten we vaak, denk ik.
Ja, joh. Je moet nu op je 24ste miljonair zijn, geloof ik, zo langzamerhand. Ja. Hè? Ja.
Nou, brengt me tot het volgende onderwerp. wat ik leuk vind, je hebt ook een hoop over de money mindset. Help je mensen. Je hebt er ook een programma over. Dat gaat over onze relatie met geld.
Ja.
Hoe kijk je zelf tegen geld aan? In dit hele verhaal.
Nou, eigenlijk vind ik geld helemaal niet belangrijk. Het is er. Mm-hmm. Net als, weet je, het is ontzettend belangrijk en totaal onbelangrijk.
Mm-hmm.
Maar het is net als zuurstof. Geld is er. En we hebben het nodig.
Ja.
Maar het is niet iets wat in de natuur voorkomt en we van de boom kunnen plukken. Het is iets wat we zelf bedacht hebben.
Mm-hmm.
Om het ruilen makkelijker te maken.
Mm-hmm.
Zo simpel is het.
Mm-hmm.
20.000 jaar geleden gingen we ruilhandel plegen in plaats van alleen maar rondtrekken over de wereld. En moesten we iets verzinnen om de complexiteit van gemeenschappen die groter werden te kunnen faciliteren.
Mm-hmm.
Maar als je teruggaat naar hoe geld ooit begonnen is, is het heel simpel. Jij hebt iets voor mij gedaan en ik wil jou iets geven, zodat we allebei weer vrij zijn om onze eigen gang te gaan.
Het is een uitwisseling.
Het is een uitwisseling.
Een energie, ja.
Een uitwisseling waarmee ik met enige zekerheid iets kan hebben voor mezelf, waardoor het klopt. Dat is wat het is.
Ja.
Dus dat betekent dat je als ondernemer, heel simpel, gewoon iemand helpt met iets wat hij werkelijk wou hebben.
Mm-hmm.
En dan wil hij ook iets terug doen. Want als hij niks terug mag doen, is hij niet vrij.
Nee.
Dan heeft hij schuld. Dus die hele simpele lemniscaat van geven en nemen, die met elkaar in verbinding staat, mm-hmm, die is er gewoon.
In balans ook eigenlijk.
Die is altijd in balans. Mm-hmm. Dat is een heel natuurlijk principe.
Mm-hmm.
Als die niet in balans is, omdat je bankrekening niet klopt, omdat je geen geld durft te vragen, dan moeten we dus kijken, waar zit het muurtje?
Dus dat is eigenlijk je relatie die je dan hebt met geld.
Daar zit een muurtje.
Oké. Okay.
Dus op het moment, en dat muurtje kan zijn dat je jezelf waardeloos vindt. Het muurtje kan zijn dat je bang bent dat een ander je niet wil. Er kunnen miljoenen muurtjes zijn.
Mm-hmm.
Maar er zit ergens iets waar jij je eigen ziel tegenhoudt. Nou, daar moeten we naar kijken.
Ja, en dan had jij ook een soort categorisering aangebracht.
Ja.
Archetypes van geld. Heeft dat dan hiermee te maken? Ook?
Hiermee te maken.
Want dan heb je bepaalde visies hoe je tegen dat geld aankijkt. Of wat voor hoe je relatie is met geld. Of?
Precies. Ja, en wat we dan doen is dan kijken we naar hoe ga je ermee om? Wat is je relatie met geld? Maar ook waar zit de pijn alsmaar? Want we hebben allemaal zo'n patroon wat alsmaar terugkomt. Hè?
Mm-hmm.
Dat kan bijvoorbeeld bij sommige ondernemers is het, ja, maar ik geef zoveel en nou is het tijd dat ik een keer wat terugkrijg. Of het is, ik verdien genoeg, maar ik hou niks over voor mezelf.
Mm-hmm.
Of het is, ik heb een heleboel geld, maar iedereen, ik moet alsmaar opnieuw beginnen. Nou, we hebben allemaal van die patronen.
Mm-hmm.
En als we die echt aankijken, gaan ze allemaal over hoe wij relaties bouwen.
En relaties in zijn algemeenheid.
Relaties in zijn algemeenheid.
Oké. Okay.
Want je relatie met geld gaat over hoe jij relaties met andere mensen doet. Want wie geeft jou geld? Dat zijn andere mensen.
Ja. Mm-hmm.
En waarom ontvang jij wel of geen geld? Mm-hmm. Een relatie met jezelf. En al die dingen kunnen we gaan kijken. Waar zit er in jou een stuk waar jij niet oké bent met wie je bent?
Mm. Interessant.
Ja.
En is dan eigenlijk dat je steeds vanuit dat principe wat je net aangaf, dat je dan eigenlijk probeert het weer in de goede balans te krijgen.
Precies.
Dat is dan waar je met elkaar, je kijkt naar wat is er, wat is er voor negatiefs in de relatie met dat geld.
Precies.
En hoe krijgen we dat weer,
hoe kunnen we
dat
kijken
weer in dat geven en nemen over en weer is.
Hoe is dat weer over en weer? Ja, en soms zeggen mensen, ja, maar dat hoeft voor mij allemaal niet, ik heb genoeg. Denk ik, nou, dan ben je nog niet op 1% van je potentie. Want moet je eens even om je heen kijken in de wereld vandaag. Hè?
Mm-hmm.
Jij zegt, ik heb genoeg, ik hoef niet meer te delen. Ik hoef niet meer te krijgen. Nee, je hoeft niet meer te krijgen, maar dan geef je het allemaal maar weg aan iemand anders.
Mm-hmm.
Ben je genoeg aan het delen?
Mm-hmm.
Ben je echt genoeg van wie je bent, van wie je in potentie in huis hebt, aan het delen in de wereld om te zorgen dat we hier met z'n allen het beter hebben? En als iemand niet toekomt aan die vraag, dan zit daar een reden achter. We hebben wel keuze, hè? Niet iedereen moet hiermee bezig zijn. Maar ja, waarom zijn we hier dan?
Ja, ja. Nee.
Wat komen we hier dan doen?
Ja. En is dat dan ook eigenlijk het systeem van het aantrekken en afstoten van geld? Hoe je er begint dat dan eigenlijk bij hoe je er zelf tegenaan kijkt? Of?
Nou, het interessante is, je kunt door sec te kijken naar hoe geld door je leven heen stroomt en hoe het gaat,
mm-hmm.
kun je zicht krijgen op waar je beschadigde patronen met relaties zitten. En dan kun je dus echt het muurtje gaan zien
mm-hmm.
waar jij vroeger bijvoorbeeld, ik heb geleerd dat ik afschuwelijk ben. Dat ik een afgrijzelijk mens ben. Nou, dat heeft niemand me geprobeerd te leren. Dat is wat ik heb gedestilleerd uit allerlei ervaringen.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik geleerd. Maar het is boeiend, want dat had ik niet in de gaten.
Mm-hmm.
Dus door te kijken naar, oké, maar ik verdien heel veel, maar om een of andere reden verdwijnt het iedere keer opnieuw. Iedere keer zodra ik een relatie heb en een gezin heb, of zodra ik me veilig voel, verdwijnt het geld. Wat gebeurt hier?
Mm-hmm.
Waar gaat dit over?
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, maar ik heb ook het gevoel dat ik afgrijzelijk ben en dat niemand vrijwillig bij me zou blijven. Dus als ik nou maar heel zielig ben, dan zullen ze me misschien niet laten zitten. Nou, daar kwam ik achter toen ik 26 was. Toen ben ik gaan werken aan, oké. Misschien kan ik een betere relatie met mezelf hebben.
Ja, dus eigenlijk ook van ik ben het waard.
Precies.
Dat hangt daar dan mee samen.
Ja, dat hangt er heel erg mee samen. Ja. En toen ik meer van mezelf ging houden, gingen er andere thema's spelen.
Mm-hmm.
Weet je, en dan was het, ja. Maar je kunt iedere keer zien welke thema's uit je jeugd je aan het projecteren bent op geld.
Ja, nooit, heb ik nog nooit gehoord.
Nee. Het zijn altijd patronen van voor je 7 was.
Ja, bijzonder.
Ja.
Bijzonder. Ja, van, financiële vrijheid, hè, wat dan iedereen groots beoogt.
Ja.
Ja, dat is voor denk ik ook voor iedereen anders, hè, wat je daaronder verstaat. Maar is het dan, als je naar die patronen kijkt die dus negatief zijn geweest, is het eigenlijk voor iedereen dan wel mogelijk om verbetering te krijgen in je relatie met geld?
Als wij onze relatie met geld verbeteren, gaan we meer delen van wie we zijn. En als we meer delen van wie we zijn, gaat geld simpeler.
Ja.
We hebben allemaal geen invloed per se in ons eentje op of er een oorlog uitbreekt, hoe de economie zit.
Mm-hmm.
Weet je, hoe je vakgebied zich ontwikkelt. Dus als we financiële vrijheid blijven zien als ik maar 6 miljoen op mijn bank heb, dan ben ik veilig. Dan gaan we voorbij aan een heel belangrijk principe. En dat is het principe, en dit is wat mij betreft dat financiële vrijheid is, dat je gewoon morgen in staat bent om alles opnieuw te doen. Ik ben in mijn leven 3 keer alles kwijtgeraakt.
Mm-hmm.
Toen kon ik bij een stukje van mezelf van, maar ik kan gewoon opnieuw beginnen. Zolang ik met jou kan praten,
mm-hmm.
kan ik kijken waar jij een probleem hebt en kan ik je helpen. En zolang ik mensen kan helpen, hoef ik nooit bang te zijn.
Mm-hmm.
Ik kan dat ene huis kwijtraken. Daar kan iets. Dat kan.
Yeah.
Maar zolang we ademen, zijn we veilig. Maar we zijn niet veilig op het moment dat we die patronen die onder geld zitten niet oplossen. Want dan moet geld gaan oplossen dat wij die patronen niet hoeven voelen.
Ja, ja, ja. Dat is
en als
mooie.
Geld moet oplossen dat jij je trauma's niet hoeft te voelen. Ja, waar zijn we dan mee bezig?
Ja, dus als je dan vol in vertrouwen bent.
Ja. Dan, vertrouwen over wie je bent.
Ja, dan komt eigenlijk het
dan komt de rest vanzelf. Ja. Ja, want als jij helemaal vertrouwen hebt in wie je bedoeld bent te zijn, vind je het niet moeilijk om iemand anders te helpen. Vind je het ook niet moeilijk? Heb je geen concurrenten in de zin van, ja, maar die doet dat ook en die doet dat ook. Ja, maar we zijn hier allemaal met een bedoeling. We kunnen allemaal iets bijdragen.
Ja, echt mooi. Het is echt mooi. En het is heel mooi om dit kan je op je gewoon, ja, niet op je leven toepassen, maar ook in je bedrijf. Maar eigenlijk is het overal wel toepasbaar.
Ja.
Maar het heeft dus ook wel op alle fronten effect.
Precies.
En het begint dus eigenlijk bij, ja, eigenlijk ook wel iets simpels. Wees wie je bent. Ja, dat klinkt simpel,
bent,
maar dat is niet zo simpel. Hè?
En help een ander.
Ja.
Ze hebben daar boeken over geschreven.
En toch had je een ander tegeltje toen ik je erom vroeg.
Ja. Maar wat?
Ja.
Nee. wat vraagt het van je? Daar zit iedere keer de vraag.
Ja, maar en het zijn hele mooie, simpele tools. Alleen er zit een wereld erachter.
Ja.
En het is niet zo simpel als het is. Maar aan de andere kant vind ik het ook altijd wel mooi dat je het kan destilleren tot iets wat eenvoudig is.
Ja.
Want dat is ook wel prettig. En als je dat dus doorzien en het kan herkennen, weet je ook waar je het kan verbeteren.
En het leven wordt ook leuker. Weet je, als je bedrijf hartstikke goed loopt, moet je hier dan nog wel mee? Ja, dan juist. Want dan kan je toch nog meer brengen.
Ja.
Dat is toch fantastisch?
Ja. Maar het is ook, denk ik, een fijn gevoel als je ook je beseft dat je op die manier aan het werken bent.
Ja.
Ik denk dat het ook gewoon een meerwaarde is voor wat je, waar je elke dag mee bezig bent.
Precies. Ja.
Lieve Suze, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Nou, niet de laatste vraag, maar ik ben nog heel erg benieuwd naar jouw tegeltjeswijsheid.
Ja.
Je had een hele mooie opgestuurd.
Ja.
Zou je in de gevangenis blijven als de deur open staat?
Ja.
Hoe kom je daarbij? dat is mooi.
Het gaat allemaal hierover.
Ja.
En het is een soefiewijsheid natuurlijk ook. Hè? Maar het gaat ook over, we hebben allemaal het gevoel dat de omstandigheden om ons heen en de wereld, ja, maar dat moet eerst opgelost en dan kan ik mezelf zijn.
Mm-hmm.
Maar wat we niet zien is dat we een gevangenis om ons eigen hart hebben gebouwd. Die voor ons totaal onbekend is. En we denken dat wat we buiten ons zien de gevangenis is.
Mm-hmm.
De economie, de oorlog, je partner, die puberende kinderen. Dat moet eerst voorbij. Dan
Externe factoren,
wat het ook is.
Mm-hmm.
En wat we niet zien is dat we in onszelf de vrijheid vinden. En zodra we de gevangenismuren om ons eigen hart leren openbreken, door emoties toe te laten, door onze eigen stem van onze ziel toe te eigenen, dan blijkt dat de deur al lang open stond. Dat we er gewoon uit kunnen lopen.
Ja, en dat je zelf dus die sleutel ook in handen hebt.
Ja. Ja. Sterker nog, we weten allemaal, als jij verandert, verandert grappig genoeg je partner ook.
Ja,
leuk, hè? Bijzonder, hè?
Ja, mooi. Ja, heel mooi. Zou jij ons, ik vind het een heel mooi verhaal. Zou jij ons tenslotte nog, ik begon daar in mijn introductie al even over, nog even willen vertellen wat jij allemaal voor de mensen kan betekenen.
Ja.
En nog, je vertelde net ook iets dat je iets voor studenten gaat doen. Dus misschien ook nog wel goed, ook voor jonge mensen, dat ze weten wat ze kunnen doen.
Ja, ik heb 3 verschillende dingen. Ik werk met ondernemers, dat heet de Business Miracles Academy. En dan kijken we echt naar wie ben jij, wat ben je bedoeld te zijn. En hoe kun je daar via je bedrijf uitdrukking aan geven aan de wereld.
Mm-hmm.
Daar komen allerlei verschillende ondernemers, van architecten tot kunstenaars tot coaches. Echt kijken naar, maar wie ben ik dan? En hoe kan ik gewoon mezelf zijn in mijn bedrijf?
Mm-hmm.
Hoe kan ik werkelijk vrij zijn door mijn bedrijf? Nou, dat is wat we daar doen. Dat is een jaarprogramma. En daar kijken we ook naar je overtuigingen over geld. En kijken we naar al die lagen waar we het over hadden.
Mm-hmm.
Dan heb ik de Integrative Trauma Therapy Certification. En dat is 2 jaar programma waarin ik mensen leer om op mijn manier te werken. Want ik kan dit niet eeuwig in mijn eentje blijven doen.
Oh, dus eigenlijk trainer?
Ja.
Ja.
Ja, daar leer ik mensen, maar dat is niet alleen maar voor coaches en therapeuten. Het is ook voor leiders, voor docenten, mensen die met mensen werken. En ik zeg wel eens, we hebben niet meer therapeuten nodig. Echt niet. We hebben er genoeg. We hebben meer mensen nodig die naast iemand kan staan die frustratie tegenkomt. En daar zo naast aanwezig kan zijn dat die ander door zijn emoties heen kan voelen en zijn eigen muurtjes kan afbreken zonder dat jij iets hoeft te doen.
Ja, dat kan in allerlei settingen.
Ja.
Werkzettingen kan dat.
Precies. Ja. Nou, dat is een opleiding waarin we diep kijken naar hoe jij met je eigen zenuwstelsel omgaat en hoe jij het middel kunt zijn in plaats van dat je allerlei interventies moet hebben.
Mm-hmm.
Dat jij zelf de interventie wordt. Nou, dat is wat we daar doen.
Mm-hmm.
En we hebben een hele bijzondere, dat is de Divine Warrior Retreat. Dat is een retraite van een week waarin we echt kijken, wie ben jij nou bedoeld te zijn? Waarbij dat zo in je lijf gaat zitten dat je een ander pad gaat lopen, omdat je het oude neurologische paadje bijna niet meer bij kunt. Nou, dat zijn de 3 dingen die ik doe.
Mm-hmm.
Nou heb ik jonge kinderen van 16 en 18.
Ja.
En mijn dochter die kwam op de 14e huilend van school. En die zei, mama, ik ga al jouw trainingen doen. Want ik snap er niks meer van.
Mm-hmm.
Zij is ook hoogbegaafd, mijn zoon ook. En ze raakte heel erg verstrikt in het gewone schoolsysteem. Maar ik zie heel veel van hun vrienden, ook als ze niet hoogbegaafd zijn, verstrikt raken in hoe moet ik nou leven in deze wereld? Er zijn steeds meer kinderen die nare dingen meemaken, maar die gewoon niet meer begrijpen wat er van ze gevraagd wordt. Mm-hmm. Nou, we hebben die Divine Warrior Retreat hebben wij aangepast als een jeugdweek voor mensen onder de 25.
Ja.
Ik heb ook een team van medewerkers bij mij, waarvan er 3 onder de 25 zijn. En waarbij we echt gaan kijken, wat vraagt deze tijd? En hoe kun je opstaan in wie je bedoeld bent te zijn voordat je begonnen bent?
Oh, leuk. Ja, maar dat is mooi. Als je dat nu al op die leeftijd kan onderzoeken en ondersteunen.
Precies.
Leuk, dankjewel.
Ja.
En waar kunnen mensen jou vinden, Suze?
Op suzemclean.nl.
Zou je nog één keer dan ook jouw naam willen spellen voor de...
SUZEMACLAINEPONT.
Perfect.
.nl of .com. Kan allebei.
Ja. Okay. Hartelijk bedankt voor jouw prachtige verhaal. Heel veel succes met alles wat je doet. En heel fijn dat je in de podcast bent.
Dankjewel. Het was heel fijn om hier te zijn.
Dankjewel, Suze.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website boukjejongerijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over 2 weken.